nationalistische gevoelens of zo, dat is eigenlijk ook iets heel tof. Allee,
ja, ja, ja.
Je kunt daar heel veel mee doen. Dat verbindt mensen. Dat doen mensen even alle andere tegenstellingen vergeten. Allee, mensen kunnen in mekaars armen springen als er een goal gemaakt wordt. En dan maakt het niet uit wie dat is die naast u staat. Je mocht dan nog uiterst links en uiterst rechts zijn. Maar
ja, ja.
Ja, dat confronteert u eigenlijk met... Ja, we zijn allemaal mensen en we hebben wel... We gelijken voor 99% zijn we hetzelfde.
Ja, we hebben het gewoon heel vaak over dat 1% verschil.
Ja, we focussen heel vaak op waar we in verschillen.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Wannes Capelle. Wannes is de frontman van het Zesde Metaal, een groep die heel schone Nederlandstalige nummers maakt, waarvan dat een van de bekendste Ploegsteert is. Ook eentje dat niets doen is geen optie noemt, wat dat volgens ons een subtiele manier was van Wannes om aan ons te vragen om te gast te mogen zijn, waar dat we heel graag ja op gezegd hebben. Tom, wat vond jij van het gesprek?
Heel mooi. Ik heb bij dat gesprek het gevoel alsof ik naar een liedje van Zesde Metaal aan het luisteren ben. Zo, het is heel klein en anekdotisch over hem, maar het universele zweeft er heel de tijd boven. Zo, je voelt zo de herkenbaarheid en er zit iets veel groter in dan gewoon zijn verhaal.
Ja, ja, ja. Het is ook gek dat... Het is al dat lang dat ik zo een gesprek wil voeren over nieuwe mannelijkheid, of wat dat mannelijkheid nog wil zeggen vandaag, of nu wil zeggen. En ja, om eerlijk te zijn was dat niet waarom dat we Wannes per se hadden uitgenodigd. Het was niet de bedoeling. En toch gaat dat gesprek daar echt over.
Ja, ja.
We benoemen het ook. Naar het einde toe begint het daar dan heel specifiek over te gaan. En het heeft me wel deugd gedaan om over dat onderwerp een keer te kunnen praten en zo wat termen te beginnen aanraken die gelinkt zijn aan dat onderwerp. Van wat is dat dan mannelijkheid nu? Goed, we hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Stuur ons ook uw tips voor gasten door. Die zijn altijd welkom. En als jij het belangrijk vindt dat er op een plek zoals deze gefilosofeerd wordt over het leven en over onze plaats in de wereld en nagedacht wordt over onderwerpen waar dat de woorden soms nog wat moeilijk voor te vinden zijn, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. En wij heten u van harte welkom daar.
Ik weet dat ik tegen mijn liefkes... Allee, ik zie u graag of zo. Ik zie u heren. Ik heb u lief. Dat is ook alweer... Dat is al ook weer wat omvloersters. Maar de Engelsen zeggen echt, I love you. Echt. En ja, dus dat kon in die taal. En dan kom je in het West-Vlaams. Ja, dan is dat, ja... Oh, ik heb al een boontje voor u. dus wij zijn we hebben veel meer schroom om over die gevoelens te praten. En dan... De uitdaging om in die taal die dat eigenlijk niet aandurft, daar toch mijn mondjesmaat. Want bij mij is dat, ik zong in het begin dan over de speelplaats en over mijn oude buurman. En dat was redelijk anekdotisch en veilig.
Ja.
En als het over de liefde ging, dan was het met een serieuze knipoog. En voetje voor voetje ben ik wel gaan proberen van hoe kunnen nu in die taal van eigenlijk een volk dat met zijn emoties eigenlijk geen weg weet of die niet durft tonen, hoe kun je dat nu wel doen? En dan moet je heel creatief in zijn. En als je creatief moet zijn, is beperking altijd een zegen.
Ja.
Je zou denken van, maak nu eens een lied. Het mag over eender wat gaan. En dan gaat het veel langer duren eer dat je een lied hebt.
Ja.
En als ik zeg van... Maak nu eens een lied en het moet gaan over een wit tafelkleed. Ja, dan zijn de mogelijkheden zo beperkt. En ja, dan kun je beginnen denken, ja, een wit tafelkleed, ja, daar kunnen vlekken op komen. Ah, en is het gestreken, is het niet gestreken? Allee, en je bent vertrokken en je maakt er een verhaal rond.
Dus dat misschien ook zo echt uw zoektocht is of zo? Van, Als je zegt, eerst wou ik naar het Engels grijpen om die grote emoties die ik eigenlijk wel voelde te kunnen uiten. En dat ging dan alleen met het Engels, want in het Engels hebben daar die grote woorden voor. Mm-hmm. En dan in het West-Vlaams en dan merkte van, dat is moeilijk om het daarmee te doen, maar ook ik vind het moeilijk om dat te doen. En, mm-hmm. en dat die zoektocht zo precies gelijk loopt. Van, je zoekt het niet enkel uit voor de taal en voor uw mede-West-Vlamingen en Vlamingen eigenlijk te koer. Ja, ja. Het uiten van emoties, maar ook voor jezelf. Zo.
Ja, ja, absoluut. Ik ben ook in West-Vlaanderen opgevoed. En, ik denk dat het in mijn generatie al beter was dan in de generatie van mijn ouders of zo. Mm-hmm. Ik denk dat er daar echt totaal niet over emoties gepraat werd. Bij ons was dat... dat was thuis ook alleszins niet het grote gespreksonderwerp. Maar het was wel al... Op school waren er toch pogingen om mensen samen te zetten en te leren babbelen over dingen waar je normaal gezien op de speelplaats met niemand over durfde babbelen.
Hoe dat?
Ja, wij hadden... ik besef nu ook van dat klinkt niet zo... Of dat is misschien niet iets wat iedereen kent, maar het is iets waar ik wel veel aan gehad heb. Dat heette ontmoetingsdagen. In het college in Menen was de godsdienstleraars die zetten dat op. En dat klonk voor buitenstaanders een beetje sectair of zo misschien, maar dat was eigenlijk een soort bezinningsweekend. Waar dan mensen kwamen van binnen en van buiten de school. Dat waren soms ouders van leerlingen of leerlingen zelf die een getuigenis brachten rond een bepaald thema. En dan gingen daar in kleine groepjes over babbelen. En dan, dat was zodanig klein en besloten dat je daar wel leerde van... eigenlijk... Dat doet wel deugd om soms dingen te zeggen waar dat je normaal iets van hebt. Van, een ander heeft daar geen zaken mee. Mm-hmm. En dat bleef daar ook binnen die groepjes. En je voelde dat je elkaar daar ook een beetje in begon te stimuleren. Doordat de ene iets vertelde. Durfde een ander misschien ook weer iets vertellen. Dat dan weer voor de ander een spiegel was van... ik ben blij dat je dat zegt. Ik had dat hier nu niet durven zeggen, maar eigenlijk voel ik dat ook zo. Of ik heb dat ook meegemaakt. We hebben dat verschillende weekends gedaan. Ik denk dat ik zo 4 keer ben meegeweest. En dan ook daar zelf een keer een getuigenis gebracht. En daar kreeg je dan natuurlijk heel veel reactie op. Allee, ook alleen maar... positief of zo, of mensen die u bedankten van merci dat je dat gezegd hebt. Want ik was zo'n 16, 17 jaar. Dat was wel iets waar ik enorm veel van geleerd heb en een soort zelfvertrouwen wel gekregen heb van eigenlijk zelfs mijn meest gênante dingen of zo. Zeg dat, vertel dat aan iemand en je bent veel minder uniek dan dat je denkt.
Het is gewoon ook dat op die plek, wat het dan niet vanzelfsprekend is, ook in die tijd nog, zeker niet vanzelfsprekend, dat er mensen dat gedurfd hebben om dat te organiseren ook of zo.
Ja, Dat waren twee priesters. Dat waren natuurlijk de seuten een beetje van school, hè, die daar mee naartoe gingen. Ik hoorde daarbij.
Dat zeggen we meestal over mensen waar we zo wat schrik van hebben. Hè? Dat seuten zijn of zo.
Ja, ja.
Of dat je zo wat door geïntimideerd bent door de zachtheid ervan of zo.
Ja, dat is wel niet... Dat is wat vervelend soms. <hè.
laughs> Ja. Wat was uw getuige?
Ik weet nog wat erin voorkwam, maar ik denk dat het iets was over groepsdruk of zo. En ik was toen... ik was echt een beetje een seut. Dus, we waren op klasweekend geweest. En ja, het ging over hoeveel bakken bier dat er mee moesten. En ik dronk toen absoluut geen alcohol. Ik was er ook principieel of zo. Ik vond het niet lekker, dus het was niet moeilijk om er principieel over te zijn.
Maar dat straight edger noemt dat nu, hè? Dat is het kruisen op je hand.
Ik wist niet dat je dat ook op een coole manier kan zeggen. Dus toen deed ik het maar op de suit manier. En ik weet niet, het ging daarover dat er daar een groepsdruk... Of dat ik daar een zekere groepsdruk had gevoeld daarover en dat ik daar toch niet voor geplooid was en overdurven tegen de stroom in zwemmen of zo.
Ja, ja. Waarom vertelde dat? Is het dan zo vanuit ik wil een keer mijn kant van dat verhaal laten horen op dat moment? Of is dat eerder vanuit... Ik vond dat lastig en ik zou dat liever niet opnieuw meemaken. Als je zegt over tegen de stroom inzwemmen, is dat wel een verdediging ervan, maar het is misschien ook ergens zo...
Ik denk nu, als ik dat nu vertel, ik heb er heel lang niet meer aan gedacht, maar omdat je dat nu vraagt, merk ik van, tja, dat is eigenlijk een beetje de rode draad van alles wat ik maak. Ik heb ooit een boekje geschreven, fictieverhaal, een novelle, met de titel Ontferm U. En ik weet dat ik toen eigenlijk dacht van, ja, ontferm u. Hè, als je dat, zoals in de godsdienstles, opsplitst tussen en ferm, maak u zelf minder ferm of zo. Durf u zelf minder sterk maken. Durf te tonen wie dat je van binnen bent. En dat is meestal iets kleiner dan dat je het naar buiten brengt, dan dat je je voordoet.
Mm-hmm. Oh, waarom?
Omdat je daardoor... het is een soort opbod. Hè. Wat doen we eigenlijk tegenover elkaar? Zeggen we allemaal, ik heb druk. En onterdrukst. En allemaal doen we alsof we... Maar wij kunnen dat wel aan. Ja, maar ik heb niet veel slaap nodig. Ik drink een paar koffies meer. En ik kom een dag wel door. Dus we zijn daar niet eerlijk over tegen elkaar. We verbergen dat. En waarom? Omdat we bang zijn als we het gaan tonen, dat mensen gaan zeggen, ja, maar jij bent een zwakkeling. We gaan wel een andere pakken die sterk is. Maar eigenlijk zijn we... In wezen zijn wij allemaal zwakker dan dat we ons voordoen. En de ene zal wel wat meer kunnen verdragen dan een andere. Maar niemand is daar eerlijk over. Dus we zitten in een opbod tegenover elkaar, waardoor dat een druk... We leggen eigenlijk die druk, hè, die werkdruk en zo, dat is niet iets dat natuurlijk bestaat. Hè. Dus we doen elkaar dat aan. Hè.
Ja, ja, ja. We doen onszelf dat aan.
We doen elkaar dat aan. Hè. Ja. Dus, ook binnen relaties, hè, als je ruzie maakt, wat is ruzie maken? Dat is eigenlijk, je spant je op en je zegt, ja, maar oké, hier ga ik nu een keer op mijn streep staan. En het zal geen waar zijn. En ik ga, en je maakt je sterk. Reactie van de andere is, de andere maakt zich sterk. Ja, maar kan ik mij ook sterk maken? En je staat met twee sterk te zijn. En ja, het kan niet anders. Begint op elkaar te slaan, totdat er een van de twee verzwakt. Ofwel beseft een van de twee van, stop. Ik ga een stap achteruit zetten. Ik ga beginnen met te zeggen van, ik was misschien fout daar. Ja. Zo'n conflict kan alleen maar opgelost geraken als een van de twee zwakker wordt. En we denken altijd, degene die eerst een stap achteruit zet, is verloren.
Ja.
Maar dat is helemaal niet waar. En bovendien is er ook alleen maar een conflict omdat je denkt dat er moet gewonnen worden.
Ja, je band was ook in het begin, maar dat is, in het begin waren dat gasten uit de buurt, hè, toch? Bij je, waar dat je mee, het zesde metaal ja. was jij. En, ja.
Ja. ja.
En dan niet meer, hè? Toch?
Dat was dat we na een... na 3 jaar, denk ik, gingen we een plaat opnemen. En ik voelde, ik had toen ja, het gevoel dat we aan ons plafond zaten. Mm-hmm. En ik dacht van ja, het moet eigenlijk nog allemaal beginnen. En ik was heel ambitieus. Ik was er echt van overtuigd van ik wil hier van leven. Dat is echt wat ik wil doen. En koste wat het kost. En zij waren allemaal iets ouder. Ze hadden net kinderen. Ze hadden allemaal een vaste job. En ja, dat was heel moeilijk, omdat er eigenlijk geen reden was om te stoppen, omdat het ging eigenlijk heel goed. Het ging nog altijd, ons publiek groeide, we kregen eigenlijk steeds meer optredens. We hadden een demootje opgenomen en Radio 1 had dat een paar keer gespeeld. Dus, allee, in die zin was het... moeilijk en hard ook van mij, want dan heb ik eigenlijk, ja, voordat we gingen opnemen, alleen een aantal maanden ervoor gewoon gezegd van jongens, ik ga dat met andere muzikanten doen. En ja, het is gewoon heel lastig omdat dat maten zijn. Mm-hmm. En dat je eigenlijk letterlijk zegt van kijk, ik ga voor mijn... Allee, mijn carrière is belangrijker dan onze vriendschap.
Ja, ja.
Allee, je bedoelt dat zo niet en je denkt van jongens, hey, die vriendschap kan blijven, maar dat heeft toch... ik ga niet zeggen, allee, ondertussen is dat voorbij. Hè? Ik bedoel, iedereen kan dat nu wel in zijn proporties zien. Maar dat was toen, ik vond dat toen de moeilijkste beslissing die ik ooit had mm-hmm. moeten maken tot dan.
Ik las over dat moment daarna, dat zo wat het moeilijkste moment was, omdat je dan ook geen geld en dan ging je een soepbar open of zoiets. Ik weet niet, het klonk niet echt fruitig. je zegt tegen je vrienden van ik ga het niet met u doen, dan neem je een plaat op met de professionele muzikanten en dan is daarna zo wat de... Als dat daarna dan niet doet wat dat moet doen, is zo... Goed gedaan, Wannes. Proficiat. Zo, je bent je vrienden kwijt en het heeft niet gewerkt.
Ja, ja zo... Zo voelde het een beetje, maar vooral... Het duurde een tijd hier dat ik het zelf door had van... Tja, eigenlijk moest de tweede plaat er nu wel al lang zijn. Mm-hmm. En voordat ik... begon in te zien van dit is wel problematisch aan het worden. Totdat ik dus overtuigd was van ik moet een soepbar beginnen. Ja, ik had dat ergens gezien en dat ik gedacht van mensen, dat is zo simpel. Het leven kan ook zo simpel zijn. Waarom leg ik mezelf dat op dat ik moet liedjes maken?
Ja.
Waar dat een ongelooflijke worsteling is eer dat eruit komt. Dus... Ik voelde van, ja, ik ga dat misschien doen. Ik ga misschien gewoon stoppen. Mm-hmm. Maar ik begon echt te beseffen van, dan ga ik... Ik ga dat niet kunnen. Dan ga ik daarachter in toonbank staan en dan ga ik de hele tijd denken van... Eigenlijk, hè. Weet je, ik was een dien van Cowboy en Indiaan. Ik was een dien van Pijzen nog aan mij. Van het zesde metaal. En van, nee, hier. Wacht, hier. Dus ik voelde van, ik ga me daar nooit bij kunnen neerleggen. Dat ik er eigenlijk op een of andere manier toe veroordeeld was. Dat gevoel had ik er heel hard mee.
En tot wel, want als je het zegt van, hier, ik was degene van het zesde metaal, dan denk ik zo, ja, ik was iemand of zo. Daarin is het...
Ja, niet per se. Niet per se over van, ik was iemand van, maar ik heb iets te vertellen.
Ja.
Dat gevoel, zonder dat ik het nog heel goed wist wat het was, maar dat was het. Ik heb iets te vertellen. En als ik daar in een soepbar ging staan, dan ging ik niets mogen vertellen.
Ja, en het griezelige is dat jij niet alleen beslist om dat te doen. Zo, je hebt al een publiek nodig ergens om dat...
Ja, dus je kunt...
Dus niet gelijk een bakker die kan zeggen, ja, ook misschien, die moet het ook verkocht krijgen, maar ergens uit, ja.
Maar ik voelde ook heel duidelijk dat er een publiek was daarvoor en dat eigenlijk overal waar ik kwam, dat ik wel zieltjes won.
Ja.
Daar heb ik altijd wel vertrouwen in gehad, van ja, als ze het niet op de radio doen, dan hadden we eigenlijk met de tweede plaats was dat heel duidelijk, heel bewust de insteek van de radio wil niet mee, wel voert, dan maken we iets dat niet op de radio moet. Dat was qua klank, qua arrangementen, dat was allemaal zo van fuck de radio, we gaan wel gewoon huiskamer per huiskamer ga ik het land door reizen, ga ik gaan spelen en ja, verdien ik dan een paar honderd euro op een avond, maar eigenlijk dacht ik van, best, hè, ja, dat is oké. Okay. Zal ik mijn publiek wel zelf bij elkaar scharten?
Ik vind het interessant hoe je zo die combinatie hebt van ergens zo een... Bijna een arrogantie, zo, op het randje van... fuck de radio, ik zal mijn publiek wel zo van er zo van uitgaand dat er is, zo, en ook in, ergens in de keuze om uw band te vervangen door professionele muzikanten, zo. Ja. Want ik moet omringd worden door professionelen, zo.
Ja.
Gecombineerd met zo wat we het in het begin over hadden, zo die in een oproep tot ontfermen, zo.
Mm-hmm.
Tot...
Ja. Het is inderdaad een boeiende combinatie. Want ik herinner mij, toen ik in het Engels aan het optreden was, ik was zo overtuigd van mijn eigen dat goed was en dat ik een publiek verdiende. Maar als ik meedeed aan wedstrijden, dan kreeg ik daar... raakte ik niet naar de volgende ronde en ik vond dat onterecht. Dus ik vond dat eerder aan hen lag dan aan mij of zo. Dus ik weet niet van waar dat kwam. Zo dat overdreven zelfvertrouwen of zo. Ik denk wat mij heel... heel veel... poer heeft gegeven, heel veel kracht heeft gegeven, was dat mijn vader na mijn eerste liedje geschreven had en die dat toevallig gehoord had, zonder dat ik wist dat hij in de kamer stond, zei van wie is dat liedje? En ik zei, ik heb dat zelf geschreven, zo een beetje mijn scène toegeven. En dat mijn vader toen zei van, als je dat kunt, dan ga je nooit moeten werken. En dat kwam... Ja, ik weet dat niet. Ja, dat is zo... denk zo van een jonge gast in zijn puberteit zo'n bevestiging krijgen van zijn vader over iets waar eigenlijk heel veel ouders, denk ik, zouden zeggen van doe maar normaal en mm-hmm. Zorg maar hoeveel punten heb je op school. Dus dat mijn vader daar zo op reageerde en dat was echt zo... Een plantje dat droog staat, waar dat je zo'n emmer water op giet. Dus, waarschijnlijk heeft dat mij zo enorm veel zelfvertrouwen gegeven of zo. En had ik genoeg voor jaren ver om...
Ja.
Ook al liep ik keer na keer tegen de lamp van zelf te denken van nee, maar kan ik dat wel? Wacht maar tot de volgende keer. En de volgende keer kom ik wel terug. En zo, ja.
Dus ik denk dan wat we zeiden over zo'n nummer wordt zo niet door u alleen gemaakt, maar gemaakt wanneer dat die gehoord wordt. En dat zo precies de zanger ook zo gemaakt wordt. Zo. Dat je niet... Je bent geen zanger of zo, maar je bent de twee priesters die beslissen om zo die ontmoetingsdagen of de bezinningsdagen te organiseren. En dan uw vader en zo. Die hebben zo samen de zanger gemaakt of zo. Zo'n soort van rare...
Er zijn heel veel dingen die samenlopen. En toch vind ik het ook altijd gek om terug te kijken naar mijn jeugd. Toen ik een jaar of 7 was, dat ik nadacht over de dood. En dat ik besefte van Willem Vermaander, waar ik zo'n enorme fan van was, van die gaat ooit sterven. En dat ik niet kon leven met die gedachte dat er ooit een dag ging komen dat die liedjes niet meer... Dat je niet meer naar een optreden van Willem Vermaander ging kunnen gaan. En dat ik echt... toen letterlijk de ambitie had om...
Willem Vermaander een leven toon.
Ja, ik was niet aan het denken van ik wil later zanger worden, maar gewoon, dat was een heel oprechte bezorgdheid van ik wil niet leven in een wereld waar er geen muziek van Willem Vermaander is. Daar kwam dat eigenlijk op neer. En ik vond dat ik als zijn grootste fan die verantwoordelijkheid had... En ik ging dat wel met plezier doen, dat voelde ik wel.
Het is zo bijna vanuit een liefde voor iemand anders zijn werk dat het daar ontstaat. Zo.
En vanuit de boodschap die daarin zat. En daar komt dan weer het ding dat ik al het belang voelde van dat wat hij zong, dat moest verteld worden. Ja. En dat was bijna de blijde boodschap of zo. Hè. Dat moest verspreid worden en ik vond ook... dat mensen moesten luisteren naar, dat er meer mensen moesten luisteren naar Willem Vermaander. En als er meer mensen zouden luisteren, dat de wereld er een beetje beter zou uitzien.
Zit dat niet ook in een van uw nummers? Met zo, mijn volk, kom hier dat ik u verhef, of zoiets?
Ja, dat is... ik vond dat... Dat is een lied, ja, Bowed at Me is voor mij een... Goh, dat is ook weer een voorbeeld van een lied dat ontstaan is vanuit klank. En dan kwam die zin daar, kom Bowed at Me. Ja, dat ik wel enige gêne had om dat te schrijven. En dat klonk heel goed.
Waarom had het daar gêne?
Ja, omdat dat heel... Eigenlijk is die tekst heel, heel arrogant of zo. Hè? Van, het is van, zet je er hier en ik ga het al expliceren. Hè? Ik weet wel hoe dat marcheert. En eigenlijk zing ik in dat refrein van, het is misschien te vroeg, misschien is het nog niet donker genoeg. Dat is bijna... Mm-hmm. Het is bijna de woorden van de Messias of zo. Van, ja, ja. Van, ik breng het licht in de duisternis of zo.
Ja.
Dus met heel veel humor en zelfrelativering of zo, dat ik dat geschreven heb. Maar ik merk ook als ik het breng, van dat ik er ergens toch... Dat ik ergens denk van, ja, maar dat is eigenlijk wel ergens wat ik diep van binnen wil doen of zo, zonder dat al te serieus te nemen. Maar... Dat gaat wel over weer dat gevoel van... Ja, ik wil iets vertellen. Ja. Zonder...
Of ik heb u iets bij te brengen. Ik heb jullie iets bij te brengen.
Al is het een gevoel of iets... Ik wil iets wakker maken bij u. Ik wil iets losmaken. Ik wil dat je beseft dat je niet alleen bent met je kleine kanten of je angsten. En dan dacht ik eerst dat als godsdienstleraar was dat ik iets ging vertellen, totdat ik voor de klas stond en dat de inspecteur kwam kijken en die zei van ja, je doet dat zeer goed, dat gaat je goed af en je staat er van voor, je hebt ze mee en je kunt ze boeien en je doet dat heel goed met de leerlingen, maar ja, je moet wel de leerstof niet vergeten en hij zei dat... Ik vond dat heel terecht wat hij zei. Maar als ik naar binnen keek, dacht ik van ja, eigenlijk die leerstof interesseert me eigenlijk geen zak.
Ik wil, het is het publiek wat ik het vond.
Ja, ik wil hier... Ik vind dat geweldig om met die gasten te babbelen en, ja. En te vertellen wat er in mij opkomt of een dialoog met hen aan te gaan, maar wel vanuit een soort... Ja, al voelen van met een publiek hoe interessant dat is. Wat je met een groep kunt doen als je alleen van voor staat. En ja. Hoe dat je met spanning kunt spelen. Hoe dat je met verwachtingen kunt spelen. Hoe dat je ja, zo'n groep kunt bespelen, eigenlijk. Hè.
Ja.
Dat vond ik enorm, enorm boeiend. En dan merkte ik van, het gaat mij niet over dat lesgeven. Het gaat mij over op dat podium staan.
Ik las dat wel ergens in, ook in je boekje, denk ik, dat je het publiek ook vroeger met je binteksten, dat je dat gezien had bij Willem, hoe dat hij met zijn binteksten, dat dat ook echt, dat dat sketches waren, ook bij u sketches waren, en dat je ze zo, het publiek zo op je hand kreeg. Dus er zit zo ergens iets dubbel in die underdog-positie. Het is een valse underdog-positie. Het is het gebruiken om het publiek mee te krijgen. Ja. Het is een positie waarvan dat je kunt verleiden. En dat je misschien soms wat makkelijker toegang krijgt tot mensen, omdat ze zich niet meteen bedreigd voelen of zo.
Ja, dat is een ongelooflijk dankbare positie. Het is een... ik kan bijvoorbeeld... vorig jaar moest ik voor personeel van een bank spelen... Ja, en je komt daar... een schouwburg vol was dat. En ik alleen met mijn gitaar. En dan sta je daar in een geweldige positie. Want dus, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar ja, de ene steek naar de andere, naar de bankwereld toe. Maar je staat daar zo stom, onnozel met je gitaar. Moest ik daar gewoon komen... En een toespraak komen geven, en ik zou daar zeggen wat ik daar toen gezegd heb, dan hadden ze mij buiten gedragen. Hè. Dan hadden ze gezegd, van kom, we gaan een ander zijn feestje verpesten. Maar je staat daar als zanger en je zegt dat zo wat langs je neus weg, tussen twee akkoorden, zo, je begint een liedje in te zetten. Ah ja, en ja... En de mensen worden wel ongemakkelijk, maar ze lachen omdat het met een kwinkslag is en omdat je ongevaarlijk bent, eigenlijk.
Lijkt.
Lijkt, ja. En dat is een beetje wat de redenaars vroeger al wisten. Hè? Zo de captatio benevolentia, zo de goedkeuring van de luisteraar moet je krijgen, eigenlijk. Dus de luisteraar moet het gevoel hebben van... Hey, dat is een van ons.
Ja.
Zoals als we in Latijn of Grieks in middelbaar de teksten analyseerden van redenvoeringen of zo, voelde dat altijd van... iemand die tegen een machthebber eigenlijk dingen zegt die hij niet graag wil horen, maar dat het toch op zo'n manier doet dat hij eigenlijk daar zit naar te luisteren en dat hij denkt dat het niet over hem gaat, maar dat de boodschap toch is niet mis te verstaan was. Of dat zeker degene die de boodschap brengt niet kan gepakt worden op van ja, maar hey, je bent hier tegen mijn schenen aan het schoppen. Nee, ik heb toch gezegd dat ik zeer vereerd ben om hier...
Ik denk dat mijn papa zei dat die verkocht vroeger verzekeringen en die zei... Je moet altijd een stukje meewandelen met de persoon waarmee je praat. En dan pak je hem vast en dan draai je die samen om. Het is dat zo. Over de zeutigheid ook. Zo, daar zit zoiets... Ik weet niet. Als je zegt, ik vond dat niet erg of zo... Dat is het enige punt waarop ik denk, ik geloof dat niet. Zo. Op die leeftijd, in de bakfiets en in de...
Ja.
Ik geloof dat niet. En ik denk dat je zo wel geleerd hebt om dat te twisten naar iets waarmee dat je van die van eigenlijk, wat eigenlijk een zwakte is van een seu te zijn en niet sexy te zijn, maar dat je dat zo goed zij beginnen gebruiken, dat je dat zo, dat je dat hebt kunnen draaien of zo. Maar...
Ja, ja, het is wel waar. Ik moet zeggen, ik heb het nooit erg gevonden binnen ons gezin of zo. Dus, uh-huh. Dus in die zin heb ik... Ja, of ja, ik heb af en toe wel gedacht van, zeg, kunnen wij niet zoals alle anderen dat of dat doen? Maar, allee, diep van binnen heb ik het altijd wel gesnapt waarom dat mijn ouders het op bepaalde vlakken anders deden dan anderen. Maar natuurlijk, als je... Ja, wil je er ook bij horen, hè? Dus je wilt... Dus je zoekt wel manieren om erbij te horen. En op den duur merk je van, dat gaat me niet lukken. Het gaat niet lukken om... De anderen geven genoeg het signaal van, ja, maar... Nee, je hoort er niet bij, of je bent niet een van ons of zo. En in de Giro was dat bijvoorbeeld altijd een dooddoener als ik mijn mond opende, dat ze zeiden, ja, Capelle, ga maar met een bak vullen, we gaan rien. Of zo. Iets dat ik niet grappig vond, of zo. Allee, gewoon omdat het niet grappig was. Maar ja, waar iedereen dan wel... mee lachte en dan wist ook van, oké, nu moet ik niet meer proberen. En dus de eerste verdediging of zo die je daarin begint te leren kennen is van, ah ja, ik zal zelf maar eerst de opmerking maken, ik zal zelf maar iets zeggen wat dat zij eigenlijk, wat dat op hun lippen ligt, ik ga hen voor zijn. En dan verrasten ze al even en dan moesten ze het niet meer zeggen. Uh-huh. Dus dan vermeed je al dat moment dat iedereen... Dat je mocht afdruipen.
Ja.
Dus dat heeft mij wel door die moeilijke jaren geloodst. Allee, op een zeer aangename manier. Ik heb, ondanks het feit dat ik er op veel vlakken niet leek bij te horen, of zo, heb ik nooit het gevoel gehad van echt gepest te zijn of zo. Ja, ja. Ik heb echt een zeer leuke tijd gehad daar, maar wel moeten leren van uw mannetje te staan en tegelijkertijd daar dus geleerd dat uw mannetje staan niet per se betekent van ik moet naar de fitness, hè, wat je met veel, veel jonge gasten ziet, van hun verweer. Allee, de fitnesscentra zitten vol met jongens die voelen van, goh, om erbij te horen moet ik gespierd zijn. Moet ik, heb ik eigenlijk het omgekeerde geleerd van ja, om je te verdedigen... Is soms gewoon uw wapens daar smijten en zeggen van kijk, niks in de handen, niks in de mouwen, is soms verrassender. Mm-hmm. En is soms minder werk dan 5 dagen per week in de fitness te zitten. En het kost minder geld.
Ja, maar dat vind ik daar ook zo universeel aan. Als er zoveel te doen over mannelijkheid en nieuwe mannelijkheid en zo. Wat is dat nog vandaag? En zo de standaardbeelden die je had van macho's, waar jij mee opgegroeid bent, ik al wat minder mee opgegroeid, maar zo, wat staat daar tegenover of zo? Wat, als dat niet meer is, als de gym het niet meer is, zo, ja. Wat is het dan wel nog?
Het leuke is aan niet voor de gym kiezen, dat is eigenlijk verwant aan, als je nooit liegt, dan moet ook je leugens niet onthouden. Dus als je niet anders voordoet dan dat je bent, dan moet je er ook niet mee bezig zijn van hoe kom ik over. En dat is een enorme kracht. Terwijl als je naar de fitness gaat om een soort panzer of zo letterlijk te bouwen, je denkt van het zal anderen afschrikken om ruzie met mij te zoeken. want ik zie er sterk uit. Maar het wekt ook een beetje agressie op. Als je met een tank door de straat rijdt, ja, zit het misschien veilig, maar je gaat wel problemen aantrekken. Mensen gaan... Hey, waarom... Mm-hmm. Rustig aan, waarom rijden niet met een gewone auto door de straat? Mm-hmm.
Ik zit zo te denken, als een jonge gast naar dit zou kijken of luisteren, die denkt, die gaan misschien naar de gym en die hoort ons zo praten over, ja, niet doen en eerlijk. En het is, als je niet liegt, dan moet je leugens niet onthouden. Zo. Nee, die zou, dat ik mij hem inbeeld, dat hij zegt, van, ja, het is allemaal goed en wel, Wannes. Maar jij hebt je panzer, weet je, jij hebt je podium. Dat is mm-hmm. uw panzer. Zo.
Ja, ja, ja.
Je hebt uw publiek. Zo. Hoe moet ik dat doen?
Ja, ja, absoluut. Hè. Het is inderdaad... En ja, los daarvan wil ik heb ik niks tegen de fitness of zo. Hè.
Dus, nee, nee.
Dus daar gaat het niet over. Maar ik had mijn publiek later dan dat ik mijn overlevingsstrategie of zo had... Dus ik denk niet dat het door dat publiek is, want eigenlijk moet ik zeggen dat het soms meer moeite kost nu om eerlijk te zijn. Want eigenlijk, als je een groot publiek hebt en je loopt als publiek persoon op straat, dan heb je ja, net alle reden om een panzer te bouwen en om een masker op te zetten. Maar voor jonge gasten, ik denk... Ja, er is niks mis mee met spieren te kweken en zo. Hè. Bedoel, je kunt ze ook goed gebruiken misschien voor van alles en nog wat. En, of je ziet dat graag. Of, maar ik denk... Als het een manier is om jezelf te verbergen... Dan denk ik dat vroeg of laat zich wreekt. Want je kunt... Ja, Stef Bos schiet nu door mijn hoofd. Je kunt niets anders zijn dan wie je bent. Ja, dat is zo. En als je heel je leven gaat proberen van dat te verbergen, dan heb je nog een lange weg te gaan. Allee, dan is het een lastige weg. Dus je kunt maar beter... proberen van stilletjes aan wat prijs te geven en wat aan mensen te laten zien van ja, kijk, misschien niet direct aan 10 man tegelijk, maar aan 1 iemand, aan uw beste maat, zeggen van, goh, eigenlijk doe ik wel altijd zo tegen u, of zeg ik wel altijd dat, maar eigenlijk voel ik dat, of denk ik, allee, en beetje bij beetje gewoon nu te durven laten zien. Ik denk dat geloof ik echt. Moesten mensen dat meer durven doen, dat het een voor iedereen een aangenamere plek zou zijn.
We horen hier vaak in verschillende vormen dat de markt overal is binnengedrongen. In het maken van liedjes, in het onderwijs, in onze gezondheidszorg, in de detentie. En dan spreken we vaak over al hetgeen dat we mogelijk verliezen doordat de markt overal is binnengedrongen. Doordat de dingen meteen moeten renderen. En het is daarom dat wij het mecenaat zo interessant vinden. Omdat als mecenas je eigenlijk zegt van ik geef u geld en ik eis daarvoor niet meteen iets terug. Daarmee stelt je eigenlijk een hele grote daad van verzet. Dat is eigenlijk echt iets subversief. Omdat je met je daad als mecenas eigenlijk een marktvrije zone creëert. Een plek waarbinnen dat de regels van de markt niet gelden. En dat is echt de ruimte die wij nodig hebben om iets kwetsbaar gelijk Zwijgen is geen optie te kunnen maken. Wij hebben dat nodig om hier zo van die fragile gesprekken te kunnen voeren over thema's die niet meteen heel veel kliks opleveren, maar die wel in hun essentie heel erg belangrijk zijn. als jij dat ook voelt en als jij dat ook gelooft dat het belangrijk is om marktvrije zones te hebben en om Ziggo te bewaren als een soort van marktvrije zone, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Er staat een hele pagina op onze website met heel veel informatie over het mecenaat en ook een aantal getuigenissen van andere mensen die mecenas zijn geworden. En ik raad u aan om dat gewoon eens te lezen en te zien wat je ervan vindt. Je vindt die pagina op zwijgendesgenoptie.be/mecenaat. Ik mag ook niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Zij zorgen ervoor dat wij minder geld moeten uitgeven, dus dat we ook minder geld nodig hebben om dit te kunnen maken. Dat is Supergoods, die ons ecologische kledij aanbiedt. Dat is Café Kostuum, die zorgt dat ik hier meestal in een heel schoon kostuum de gesprekken voer. Dat is Cambio, wiens auto's dat we af en toe mogen gebruiken. En dat is De Vooruit. Voorlopig nog De Vooruit, het kunstencentrum, die ons deze heel fijne, veilige ruimte aanbieden om onze gesprekken te voeren. Dus dank u aan die sponsors, dank u om te kijken, te luisteren en te delen. En dank aan onze mecenassen om deze marktvrije zone veilig te houden.